Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Als liefhebber van voetbal mag je deze serie niet missen. Sjoerd Mansou op pad langs Nederlandse voetbalsteden. Aflevering 1 over Feyenoord is nu te zien op ad.nl/ontdek de Eredivisie. De link staat trouwens ook in de show notes. Maar eerst tijd voor de AD Voetbal Podcast.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 23 november. Het is een Europees weekje. Veel Europees voetbal de komende dagen, daar ruim aandacht voor. Maar we gaan ook praten wat er allemaal nog opviel en wat er allemaal in actualiteit is. Dat doen we vandaag met Mikos Schauka. Mikos, ik zag een leuke tweet voorbij komen van Bart Vrouws van Opta. Leuke huiskamervraag ook. Wie maakte tot nu toe voor PSV de meeste doelpunten in de Eredivisie? Weet je dat?
Dit seizoen?
Toch niet Sangaré, hè?
Nee, niet Sangaré. Ik kom straks met het antwoord. Nee. Maar die schreef wel, het is een heel opmerkelijk seizoen. Pas weer de meeste clean sheets ooit. Feyenoord in verliespunten bovenaan. En de topscorer voor PSV is eigenlijk iemand die eigenlijk mocht vertrekken. Laten we daar maar eens over gaan praten, over die zaken.
Prima,
heel goed.
Ja.
5 doelpunten.
Bruma,
ja.
Is het geloof ik, ja.
Maar 5 doelpunten boven Sahavi.
En in Eindhoven zeggen ze dan, zo, maar goed hè, dat hij toch nog even goed doet.
Ja.
En waar in Amsterdam en in Rotterdam zouden ze zeggen, nou het werd tijd ook. Hè?
Ja, precies. Maar wat dat betreft, het is wel opmerkelijk dat dit soort jongens ineens boven komen drijven. Dit hele seizoen is natuurlijk wel een beetje het seizoen van de opmerkelijke momenten, toch?
Ja, het ziet er natuurlijk heel gek uit als je alleen de doelsaldo die je al bekijkt. Dat Ajax zoveel punten heeft verspeeld en met zo weinig tegengoals. PSV wat al was afgeschreven na die forse nederlaag in Amsterdam. Feyenoord wat eigenlijk helemaal niet mee zou doen. En als je dan al het gat ziet naar FC Utrecht. Die zijn al 16 punten kwijt. En Feyenoord 8. En die staan derde. Dus het lijkt wel echt weer een top 3 te zijn. Maar het meest verrassende is denk ik dat Feyenoord daar zo dicht op zit. Er zijn nog maar 12 wedstrijden gespeeld. Het kan alle kanten op. Ik heb een beetje naar die scores zitten kijken. Van Bronckhorst had 29 punten na 12 wedstrijden in zijn kampioensseizoen. Slot heeft 28. En vorig jaar had Advocaten 26. Nou, Van Bronckhorst werd kampioen en Advocaat werd vijfde. Dus het kan natuurlijk echt nog alle kanten op. Maar ja, je zou bijna denken dat Ajax heeft de kansen gehad om PSV en Feyenoord al kwijt te zijn. En dat is nog niet gelukt. En of ze dat later nog opbreken, dat moet nog blijken. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar je weet het nooit.
Nee, maar en stel Slot, die rekent zich rijk, hè?
Hun positie kijk ik wel wat anders naar. Waar het niet dat als je een 12 wedstrijden 4 punten hebt, dat je niet tegen een medetitelkandidaat speelt.
Dit was de quote waar het om ging dit weekend.
Ja, daar vingen we mee.
Ja.
Daar hadden we hem te pakken. Nou ja, het verbaasde mij wel een beetje. Omdat je hoort het hele seizoen in die voorbereiding natuurlijk geen druk. Als we nou maar leuk voetballen. En als we nu, we zijn onder Vitesse en AZ geëindigd. Als we daar boven kunnen komen, hebben we het goed gedaan. We gaan spelers ontwikkelen, spelers international maken. Spelers straks verkopen, we gaan leuk voetballen. En prima verder. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Intern hebben ze dus blijkbaar wel een keer gedacht van ja, nou ja, we doen wel mee. Want anders had hij toch misschien iets anders gezegd. En dat verbaasde me wel een beetje. Want het is nog zo vroeg in het seizoen om nu al dat onderwerp voortdurend aan te snijden. En daar hebben ze nu toch een klein beetje zelf voor gezorgd.
Nou ja,
ook wel een beetje bij een topclub, maar misschien een beetje snel.
De wet van Wijfels is altijd, 10 wedstrijden wil hij zien en pas daarna mogen we oordelen of een ploeg mee kan doen of wat de conclusies zijn van een trainer. Nou, we hebben er meer dan 10 gezien bij Feyenoord inmiddels. 12 in de Eredivisie plus nog heel wat in Europa.
Ja. Nou ja, kijk, de tussenbalans is natuurlijk heel erg goed. Maar er zijn nog 9 wedstrijden tot de winterstop. Als we met getallen blijven goochelen, zijn het voor Feyenoord dan 2 in Europa, 1 in de beker, dus 6 in de competitie. En bij die 6 zit nog de thuiswedstrijd tegen Ajax, maar ook uitwedstrijden bij Twente, Groningen en Heerenveen. Nou ja, dat zijn, als je die allemaal wint, ja, dan ben je natuurlijk echt wel een titelkandidaat. Er zijn loodzware wedstrijden zitten daartussen. Waar Feyenoord normaal gesproken wel iets morste in het verleden. Maar ja, het zou wel eens aan kunnen komen op die toppers. Als al die kleine clubs toch vrij makkelijk verslagen worden de komende weken. Dan kan het in de toppers beslist worden, ja. En die topper 19 december, die is wel echt interessant. En wat nog interessanter is, gaat het kabinet zeggen, nou ja, kom maar weer, de poorten staan open, kom maar weer met z'n allen binnen. Of gaan we Feyenoord Ajax in een leeg stadion zien? Dat is toch een heel ander verhaal.
Nou, ik heb Rutte gisteren gehoord. Ik denk niet dat het gaat gebeuren natuurlijk, hè?
Ik denk het ook niet. Nee. En het is ook niet zo dat de voetbalsupporters zich dit weekend zo hebben gedragen dat je denkt van, met de hand op ons hart komen we allemaal weer. Dus dat speelt natuurlijk ook mee, hoe vervelend dat ook klinkt.
Ja.
Ja, op de achtergrond speelt dat natuurlijk gewoon mee. als ze zich niet goed kunnen gedragen, dan is daar het eerste, gaat daar als eerste een streep doorheen, hoe vervelend ook. Ja, voor degene die er niks mee te maken hebben.
Jij noemde het programma dat Feyenoord nog moet spelen tot aan de winterstop. Daar zit dan Twente tussen, Heerenveen en Groningen. Nou is dat op papier natuurlijk een loodzwaar programma, omdat je veel moet reizen. En je hebt ook die Europese wedstrijden in de benen natuurlijk. Maar de andere kant is, Groningen is niet de ploeg van de afgelopen jaren. Heerenveen is natuurlijk een ploeg die voor het eerst in 6 weken wist te winnen afgelopen weekend. Twente doet het dan nog redelijk naar behoren, 21 punten na 13 wedstrijden. Maar op het oog is dat ook allemaal niet zo extreem zwaar, toch?
Nee, maar het zijn voor Feyenoord wel altijd lastige uitersten. Als je kijkt naar vorig seizoen, Twente was 2-2, maar daar was het 2-0 na een kwartier geloof ik. Dat had ook 4 of 5-0 kunnen zijn, was een ramp. Groningen uit was wel goed van Feyenoord, maar was 0-0. En Heerenveen uit hebben ze en in de beker gehad en in de competitie. Er was allebei een drama in de beker met die rode kaart van Berghuis. In de competitie ook verloren. En het moment dat de trainer daarna wilde opstappen. Dus dat zijn voor Feyenoord wel lastige wedstrijden. Dat kunnen ze nu natuurlijk anders aanpakken met een andere manier van spelen. Dus daar kunnen we heel benieuwd naar zijn. Ja, en die topper in de Kuip, ja, dat is natuurlijk toch... Normaal gesproken is Ajax natuurlijk de sterkste club in de Eredivisie. Maar stel dat het die dag een beetje voor Feyenoord valt. Wat wel eens is gebeurd. Niet vaak, maar wel, het is wel eens gebeurd. Ja, dan krijg je toch echt wel een hele interessante competitie. Maar het kan, wat jij zegt, net zo goed zijn dat Ajax het gat toch wel heeft geslagen als we de winterstop ingaan. En dan, dat zou natuurlijk voor de neutrale toeschouwer en voor de clubs die niet voor Ajax zijn, zou dat jammer zijn.
Maar het is voor natuurlijk wel, voor de mensen. Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat Feyenoord nu bovenin meedoet. Het is ook dus heel gek om dan nu te zeggen, joh, wij gaan ervoor, toch?
Ja, vind ik een beetje dubbel, want ik heb het heel vaak geschreven. Hè? Je moet gewoon de lat hoog leggen. Je bent een topclub. Maar ja, deze zomer was toch heel anders. Ze gingen een hele andere weg in. Transitie van wat achteroverleun voetbal naar vol gas, naar voren voetbal. Dat gaat punten kosten. Dus ja, ik dacht dat ze wel weg zouden blijven van de ranglijst. En dat ze het nu uitspreken is natuurlijk niet zo gek. Want je wil altijd omhoog en er staan nog maar 2 boven je. En straks misschien met die inhaalwedstrijd allemaal onder je. Dus dan is het niet zo gek dat je daar wel over praat. Maar je weet ook, ja, dit gaat een onderwerp worden. En er zijn nogal wat volgers bijgekomen zo de afgelopen 10 jaar. Dus als je elke week moet gaan vertellen over de titelrace, dan geeft dat ook een bepaalde druk. En het is nog echt heel ver voor het eind. Ik weet nog het jaar dat ze kampioen werden, werd er vaak gezegd, inderdaad, want Maarten heeft over 10 wedstrijden, kan je oordelen. Maar er werd ook vaak gezegd, die laatste 10, 8 wedstrijden, dan gaat het er echt om. En dan is Excelsior uit niet meer gewoon Excelsior uit, maar een heel andere wedstrijd. Dat hebben we toen ook gezien. Dus ja, fijn dat dat aankan. Maar het grote voordeel is, ja, ze hebben een soort wonderdokter in de Belg Ruben Peters. Die ondanks het zware programma Feyenoord voortdurend fit aan de start krijgt. Waar spelers bij Oranje afhaken, spelers bij Feyenoord wel weer gewoon. Ze zijn allemaal fit. En daardoor hebben ze toch een brede selectie. Dat klinkt gek, want we hebben maandenlang geroepen, want hebben ze toch een smalle selectie. Oh, dat gaat mis. Maar ze hebben een smalle selectie als er blessures zijn. Maar ze hebben 0 blessures. Dus dan kan je dus 4 wissels doen. Breng je Dessus, een jongen die veel heeft gescoord. Nelson, die in de Bundesliga heeft gespeeld. En in de Premier League. Een jongen met een grote naam. Dan breng je Ali Reza, een van de beste spelers van Iran. De Iraanse nationale elftal. En je brengt Joao Teixeira, die ze nog op de bank hadden zitten. Een groot verdiener in de Kuip. En dan hebben ze daarnaast nog Diemers bijvoorbeeld op de bank zitten. Geertruida, jong Oranje. Dus dat is echt wel dat is echt wel een wilde. Alleen dat zou heel krap zijn geweest als er een paar blessures waren geweest, maar die hebben ze niet.
Maar is dat de verdienste van de wonderdokter of is dat de verdienste van de technische staf die op de juiste manier kennelijk weten te trainen? Want ik zit ook te denken, hoe was dat bij AZ de afgelopen jaren? Hadden die ook weinig blessures?
Ja, die waren wel in staat om 3 keer in de week voluit te gaan.
Twee keer.
Ja, 3 keer in 8 dagen voluit te gaan. En daar hadden ze echt een systeem voor ontwikkeld. Maar ik denk dat deze jongen, deze Belgische jongen, die we nog niet echt kennen, dat die wel een bepaalde toverstaf heeft. Want kijk, Slot heeft het wel eens uitgelegd, hebben we wel vaker gezegd. Hè, in kleine ruimtes trainen kom je niet boven de sprint van 20 km per uur. Want als je tegen die snelheid aan zit, ren je het veld uit. Want het veld is te klein, dus daar hebben ze echt wel over nagedacht. Maar deze jongen heeft blijkbaar wel iets wat zijn voorgangers niet voor elkaar kregen. Nauwelijks spierblessures. Vermoeidheid blijkt allemaal wel mee te vallen als ze zware schema's hebben gehad. Dus ik denk dat we hem hier wel best wel de credits mogen geven. Ja. Maar ook natuurlijk gewoon de technische staf die de oefeningen erbij zoekt en de oefenstof. En blijkbaar pakt dat allemaal goed.
Het zou interessant zijn eigenlijk om de trainingen van PSV naast die van Feyenoord te leggen. Omdat daar natuurlijk heel veel spierblessures zijn. En juist bij jongens die, Madueke, die het van explosiviteit moeten hebben. Daar zou je juist op zeggen, als je die op een kortere afstand laat trainen. Dus inderdaad die sprintjes niet zoveel laat trekken, zou het misschien beter moeten gaan. Maar dat is een beetje appels met peren vergelijken misschien.
Nou, het begon mij wel al een beetje te dagen toen die Reece Nelson vanuit Arsenal naar Nederland kwam. En dat hij toen niet aan kon haken vanwege de intensiteit op de training van Feyenoord. En ik weet nog dat Robin van Persie wel eens zei, ja, in de Kuip, we trainen nu net zoals Arsenal een beetje. En toen hij stopte, toen heeft hij er nog hard om gelachen. Want hij zei, ja, was een beetje tegengeluid tegen de mensen die zo kritisch waren. En er waren ook journalisten die schreven het als waarheid op. In de Kuip werd getraind zoals Arsenal, maar dat was natuurlijk onzin. Maar nu zie je dus dat, ja, dat best wel intensiteit is. En er is natuurlijk een verhaal aan de jongen. Hij is geen basisspeler, trainde niet zo hard. Moest zich vaak in een rol schikken als een soort van surrogate voetballer. Moest zich laten zien zoals de tegenstander speelde. Dus hij werd in één keer de linksbuiten van Brighton, die niet zoveel hoefde te doen of alleen maar achteruit liep. Maar het geeft toch wel aan dat er behoorlijk hard getraind wordt in de Kuip. Maar niet zo hard dat ze daardoor omvallen. Dus dat maakt ze blijkbaar alleen sterker. En PSV had een hele andere methode met het bloedprikken, noem alles maar op.
Ja.
Maar dat is niet vooralsnog niet de weg naar succes gebleken.
Nee. Feyenoord doet het goed en misschien wel boven verwachting goed. Een van de ploegen die het meer dan goed doet, misschien wel, is Cambuur. Plek 7 met 13 wedstrijden gespeeld, 21 punten. Het is bij Cambuur, het is of winnen of verliezen. Hè? 7 gewonnen, 6 verloren. Het is geen gelijk spel, geen grijs. Het is zwart of wit wat dat betreft. Ja. Maar ja, je vergeet bijna, die hebben wel Ajax, Feyenoord, PSV en AZ al gehad. En die staan daar gewoon keurig op een 7e plek. Wat is het geheim van Henk de Jong?
Nou ja, daar wordt wel echt goed gewerkt aan een team. Fouke Boy, die weliswaar een beetje in de lappenmand zit of zat. Inmiddels wel weer een beetje terug. Ze heeft echt wel wat pareltjes weg kunnen halen bij andere clubs. Hè. Zoals die hoedemakers en ze zijn er nog wel een paar. Maar bijvoorbeeld ook zo'n McIntosh, die zag ik daar spelen. En dacht, wat voetbalt die jongen eigenlijk goed? Als hij dan naar zijn verleden kijkt. Ja, die loopt al 100 jaar mee in het betaalde voetbal. Dan zat hij weer bij Almere en dan zat hij weer daar. Nooit is het iemand echt opgevallen dat hij behoorlijk kan voetballen. Maar ja, ze hebben daar een bepaald systeem naar voren toe. En het is wel grappig, hoef het niet heel de tijd over Slot te hebben. Maar ja, Slot omschreef ze nadat ze daar hadden gespeeld. Hè, fijn dat veel balbezit had. Schreef hij als een soort geweldige prestatie. Want Cambuur had eigenlijk altijd de bal. Kijk maar naar alle statistieken. Even die 9-0 in de arena niet meegerekend. Maar vooral thuis. En Feyenoord draaide dat een beetje om. Dus het is een ploeg die op balbezit kan spelen. Die kan aanvallen. En ja, ze hebben de koopjes binnengehaald die allemaal voldoen. Alex Bangura weggestuurd op Varkenoord. Prima linksback. Keeper Stevens. Er zijn er nog wel een paar. Dus ze doen dat goed. En het grappige is ook, Henk de Jong is natuurlijk altijd de motivatietrainer. Hè? Ja, bij alles zegt hij, weten mijn jongens ook wel. Hij is overal enthousiast over. Ik heb hem wel eens van nabij meegemaakt. Toen moest hij even bijkomen naar het kampioensfeest. Maar daar ging hij weer, hè, Henk. Als hij er goed naar kijkt, moet je er ook om lachen. Maar ja, het is dus blijkbaar wel een vakman. En heel vaak werd gezegd, Sander van der Heijden is de man die dan het tactische steekspel van Cambuur organiseert. Maar nu heeft hij Bosgaard, beginnend trainer.
Ja.
Barto, ook beginnend trainer. Dus ja, Henk zal toch wel iets goed doen. En hij is altijd positief. Dus blijkbaar is hij ook in staat om zo'n club naar ja, op een bepaalde manier te leiden, waardoor mensen het naar de zin krijgen. Als je het naar je zin hebt, ga je het beter doen. Hè? Totale mensprincipe was dat volgens mij van Louis.
Ja.
Dus ze doen dat heel goed. Ik heb ze nog niet heel vaak hele wedstrijden zien spelen, behalve dan de één keer live en één keer op tv, denk ik. Maar in de samenvattingen en wat ik heb gezien, ziet het er goed uit.
En het opmerkelijk is ook, Arne Slot is natuurlijk in de leer gegaan bij Henk de Jong ook. In het begin van zijn carrière was hij assistent van Henk de Jong.
Ja.
Hij heeft ook eerder gezegd, Henk de Jong is een onderschatte trainer. Nou zijn er ook wel eens mensen die in deze podcast zeggen, je hebt een verschil tussen trainers en coach. Dat zijn onze luisteraars, die reageren daar dan steeds op. En misschien is Henk de Jong wel meer de coach. En is dat wat anders dan een trainer? Snap je waar ze naartoe willen als ze dat zeggen?
Jawel, maar Henk geeft ook cursussen bij de KVB. Dus het is wel zo dat hij daar ook veel van af weet. Maar ik snap wel wat ze bedoelen. Omdat, ja, wat ik zei, ja, Henk slaat een arm om mijn schouder en ja, de jongens hebben het naar de zin. En Henk is emotioneel, maar eerlijk en iedereen kan met hem door één deur. Hij komt binnen en dan zegt hij tegen de secretaresse, wat vrij normaal is, zegt hij goeiedag. Maar in de voetbalwereld schrikken ze daarvan. Hè? Dus hij zorgt voor een bepaalde sfeer en daardoor heeft hij ook een beetje een stempel gekregen van ja, Henk weet nog niet hoe je met 4, met 5 verdedigers moet spelen. Maar hij zet de sfeer goed neer en dan moeten de anderen het om hem heen maar regelen. En dat was eigenlijk ook zoals het Slot werd opgespeld. Slot was assistent en regelde het zoals hij het bij Van der Brom ook zou hebben geregeld. Maar Henk kan het dus met allerlei mensen in zijn staf. En dat zou dus een beetje Henk tekort doen als hij dan elke keer maar zou zeggen dat die assistenten zo goed zijn. Want als die assistenten vervolgens op eigen benen gaan staan op Slot na, is het natuurlijk ook niet zo dat ze, ja, dat ze iedereen omver kegelen. Nee. Rolsoff heeft er gezeten, zit nou bij de jeugd van Feyenoord.
Maar goed, het is wel zo natuurlijk dat De Jong kennelijk iets dus weet te raken als trainer, waardoor zo'n groep er dus staat. En dat die groep, want het is natuurlijk niet een wondergroep. Als je naar andere ploegen ziet die inkopen doen met dure jongens en dure spelers, dat is het ook niet. Dus een teamsmede is nog altijd een vak, hè?
Nou ja, toen Slot zeg maar vertelde dat Cambuur zo goed was, toen zei iemand, ja, ze hebben met 9-0 van Ajax verloren. En ik zei laatst tegen hem, ja, het is een promovendus zonder geld. Dus ja, wat kan je van die ploeg verwachten? Maar ze hebben toch thuis, en daar speelt het publiek natuurlijk ook een rol in dit weekend dan wat minder, hebben ze toch al veel punten gepakt. Maar er zit ook gewoon Doken Smit in, waarvan heel veel analisten altijd zeggen, jezus, is Doken Smit er nu ook nog? Maar bijvoorbeeld zo'n Jacobs, de zoon van Gullit zit er natuurlijk. Breij, die bij Groningen heeft gezeten. Paulussen, waarvan Van Hanegem ooit zei, dat vind ik nou echt een goede speler. Toen zat hij in Limburg, volgens mij bij Roda. Maar dat zijn toch, ja, het zijn jongens met een krasje die toch een beetje doorkomen. En die gekke spits uit Letland, die hele lange.
Ja, maar ja, 21 punten betekent wel nog 5 wedstrijden winnen. En je bent er, hè? En je bent gewoon veilig. Je kan voor de winterstop, Cambuur gewoon al veilig zijn.
Maar je ziet het vaak natuurlijk met ploegen die in de Eredivisie komen, dat die het vaak het eerste jaar heel erg goed doen. En nu staan ze zelfs 7e. Dus ik denk wel dat ze zich gaan handhaven. Ja. En NEC hetzelfde verhaal, staan ook goed. Go Ahead dit weekend natuurlijk even een mispeer gemaakt, maar heeft het ook tot nu toe behoorlijk gedaan. Dus dan zie je dat ploegen die er al wat langer in zitten en het vaak lastig hebben. PEC Zwolle, Fortuna Sittard, nu dan Sparta, RKC straks, Groningen opeens. Ja, dat die straks het kind van de rekening zijn, denk ik. En ik heb PEC Zwolle gezien. Nou, daar durf ik op dit moment wel, het is een dagvers product, durf ik wel wat in te zetten dat die het niet gaan rennen.
Schoentje opeten aan het einde van het seizoen, of niet?
Nou ja.
Kijk, kom op.
Er zal altijd wel weer een ommekeer komen en de rest onderin is ook niet zo goed. Maar zoals zij zich in de Kuip presenteerde, ja, dat was wel zo slap verdedigen. Dat heb ik nog maar zelden gezien. Dus of het moet Dick Schreuder lukken om het wel om te draaien. Die kan nu natuurlijk nog weinig doen als op vrijdag ingestapt. En op zondag naar de Kuip, dat zou wel een heel groot wonder zijn als ze daar geweldig hadden gepresteerd. Maar 7 goals gemaakt tot nu toe.
Ja,
wordt lastig. Dat is wel heel erg weinig ook. Hè?
Hey, wat hebben Ferdy Druif, Sjoerd Ars, Ralf Seuntjes, Michael de Leeuw en Danny Koevermans gemeen met elkaar?
Allemaal niet goed genoeg voor de echte top, maar wel behoorlijk in het maken van doelpunten.
Ja, enigszins. Waren allemaal topscorer in de Eredivisie of in de Eerste Divisie.
Oké, ja.
En ik had het gisteren in de podcast natuurlijk al over. Er was ineens natuurlijk het verhaal in het ADRD dat Rob Jacobs volgens mij had geroepen dat Thijs Dallinga, de spits van Excelsior, moest naar Feyenoord. Ja. En toen zeiden ze gisteren in de voetbalpodcast, zeiden Maarten en Sjoerd zeiden al, ja, maar er is nog wel een verschil tussen Eredivisie en Eerste Divisie. En de laatste spits die echt vanuit de Eerste Divisie de overstap heeft gemaakt naar betaalde voetbal en ook als doelpuntenmachine is doorgegaan, is Klaas-Jan Huntelaar geweest. Die maakte toen in 2003, 2004 26 goals voor AGOVV. Die heeft het gered. Maar alle andere namen hebben het allemaal net niet gered in die Eredivisie. Wat is dat toch?
Nou, Koevermans nog wel natuurlijk, ja. Zelfs Nederland zelf toch gehaald. Maar ik denk dat dit wel eens een ander verhaal zou kunnen zijn. Want dit is een jonge jongen die eigenlijk alleen maar beter kan worden.
Oh, stop, niet te veel promotie nu, hè?
Nou ja, maar dan gaat de transferwaarde omhoog.
Ja, dat is waar.
Maar heeft hij een clausule.
Nee, niet.
Nee. Maar ja, want kijk, Muren maakte weer veel. Geloof ik ook weer al 15. Maar dat is natuurlijk wel een speler met een behoorlijke staat van dienst. En in de Eerste Divisie steeds bewezen. Maar deze Dallinga speelt niet toevallig nu, omdat ik door zijn doelpunt Excelsior zo hoog staat. Maar het is niet zo dat hij bij een titelkandidaat binnenstroomde. Hij had ook geen naam opgebouwd de afgelopen jaren. Hij is jong. Hij scoort uit alle standen, op alle mogelijke manieren. Ik zie dat hij ook behoorlijk meevoetbalt. Zijn medespelers zijn enthousiast. Ja, dit kan wel een jongen zijn natuurlijk die verder kan groeien. En of dat dan is naar Utrecht of naar Feyenoord, Ajax, PSV. Dat is natuurlijk een andere vraag. Maar Feyenoord zonder geld, met een trainer die allerlei spelers beter maakt en spelen ze ook nog beter uit laat zien omdat ze op een bepaalde manier voetballen. Ik zou hem wel in de gaten houden. Ik weet niet of ze nu zomaar kunnen vragen wat ze willen voor hem. Want dan houdt het meteen op namelijk. Maar Feyenoord maar.
De scout zit op de tribune inmiddels natuurlijk voor deze jongens. Die is heel gek hè, met 20 doelpunten maken in 16 wedstrijden.
In november hè?
Ja.
Dat is nog nooit gebeurd hè. De speler zo vaak heeft gescoord in de Eerste Divisie in november al.
Ja.
Als je dit doortrekt, dan zal straks ook wel een beetje tegenzitten bij hem. Dan gaat hij naar de 30, 40 goals. Nou ja, dan mag je toch wel zeggen dat je goed genoeg bent voor de Eredivisie.
Deze jongens die ik net noemde hebben ook allemaal dat. Want als je nou heel goed kijkt, Robert Muren heeft natuurlijk geprobeerd bij Sparta in de Eredivisie, of in de keukenkampioendivisie, maar in de Eredivisie of in België niet gelukt. Maakte vorig jaar 38 doelpunten. Ton Boeren 33 doelpunten. voor FC Os in de tijd. Lars Veldwijk, 30 doelpunten bij Excelsior. Ook niet gered in de Eredivisie of in het buitenland.
Nee, ja, niet gered in de echte top. Ze hebben wel een carrière in de Eredivisie, vindt betaald voetbal op kunnen bouwen. Maar dat waren toch, dat waren ook wel onbekende jongens. Maar dat waren ook of hele sterke spelers. Hè, Veldwijk of een Boer ook wel een beetje. Maar ja, dit is deze jongen. Het is niet dat je zegt, daar komt een Thomas Verheid-achtige jongen voorbij of zo.
Nee, hij heeft, ja, maar hij heeft techniek. Hij weet wat hij moet doen. Hij kan de bal aannemen. En het gekke is, je ziet hem op de goal afgaan. Ondanks dat hij dan afgelopen week tegen Helmond Sport ook zijn kansen mist.
Ja.
Maar je ziet hem, je weet eigenlijk al bijna dat die bal erin gaat. Dat is op zich voor een keeper ook heel vervelend. Dat je denkt, oh wacht even, die gaat schieten. Laat maar.
Ja, je hebt natuurlijk wel eens dat bij één speler alles goed valt in een seizoen. Maar ik heb de indruk dat het stadium al voorbij is. Misschien wel dat hij zoveel vertrouwen heeft opgedaan van al die goals die hij heeft gemaakt. Dat het alleen maar verder gaat. Maar ik zat ook wel aan Groningen te denken. Score ook niet zo gek veel.
Nee.
Hoe zou Marc-Jan Vlaideren zich voelen of Danny Buijs? Want ja, hij had daar, al was het maar vanaf de bank, toch ook nog een rol kunnen vervullen. En volgens mij, maar dat weet jij beter dan ik, is hij gratis gegaan, toch?
Het kostte geen euro. Hij wilde zichzelf ontwikkelen. En hij had natuurlijk bij Groningen weinig minuten gemaakt. Dus die wilde weg.
En dan zie je toch, hè, met dit soort spelers, gratis. De keeper van Sparta, Okoye.
Ja.
Gratis. Gaat van straks voor 5, 7 miljoen.
5 miljoen, hè?
Ja, en dan kan er 7 oplopen. Ja. Nou, Watford, dat er toch nog wel, als je heel goed kijkt en je hebt goede contacten, want dat is het ook vaak, dat er toch nog wel wat boven kan drijven. En ik weet ook wel, er komen zaakwaarnemers natuurlijk met 100 spelers en 99 keer is het onzin dat het nog uit gaat groeien tot. Maar talentherkenning, daar is in Nederland ook nog wel wat mee te winnen, hoor. Ook bij de jeugd. Selecties en bij topclubs ook nog, missen ze toch nog vaak wel iets. En daar hoor ik heel vaak van, ja, het is ook moeilijk en je kan niet zo goed inschatten hoe iemand uiteindelijk zich ontwikkelt. Maar dat is wel hun werk.
Ja, kijk naar jongens als Martin de Roon, die natuurlijk bij Sparta via Virgil van Dijk nooit bij een topclub in Nederland speelt. Jerdy Schouten via Telstar Excelsior naar de Serie A. Er zijn natuurlijk genoeg voetballers die weg bewandelen, waar ze het niet aandurven.
Ik zat Watford Manchester United te kijken. Daar viel Troost Ekong in. Die had nog wel even 2 interlands gespeeld in Afrika. Ja, die zat bij Groningen op de bank. En bij FC Dordrecht. Het is niet zo dat iedereen natuurlijk zei, goh, we hebben hem. In hetzelfde team zat Robin Gosens. Ja. Die jongens hebben natuurlijk wel echt bewezen dat het ook op een andere manier kan. En dat niet altijd zo is dat jij je kwaliteiten te hoog inschat. Wat veel profvoetballers wel hebben. En de mensen om je heen niet. Soms zit jij wel goed. En de mensen om je heen niet. Deze jongens hebben de absolute top gehaald. Althans Premier League. En ja, Gosens wel natuurlijk. Ja. Duitse elftal. Tegen alle verwachtingen in. En
dat maar mentaliteit is dus iets wat bijna niet naar voren komt. Je ziet natuurlijk heel veel wordt gescout op beelden. Hè, via zo'n computer waar dan gekeken wordt naar beelden. En, maar dat gesprek en die persoonlijkheid van iemand. Die bepaalt uiteindelijk volgens mij of iemand het gaat redden of niet. Of voor een groot gedeelte.
Nou, daar zie je wel natuurlijk of het karakter er is. Dat ze het met tegenslagen om kunnen gaan. Maar bij Gosens bijvoorbeeld kun je natuurlijk niet meer spreken van dat hij dit alleen op mentaliteit heeft gered. Ja, die speelt top Serie A, speelt Duitse elftal en speelt eindtoernooi. Ja, dat is natuurlijk nogal wat.
Ja.
Dus ja, er is nog hoop voor je als je nu ergens op een veld rondloopt en je trainer zegt, joh, het wordt nooit meer wat. En ga jij maar een kaartje kopen als je graag naar de Premier League wil, want daar kom je nooit terecht. Er is echt nog wel hoop voor een hoop jongens dat ze toch via een omweg op karakter toch nog terecht gaan komen waar ze willen.
Nou, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dan gaan we vooral de blik richten op Ajax met Johan Iman. Wat ons betreft graag. Tot dan, Nikos. Dank.
Oké.
Dit was een podcast van ad.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.